Het prachtige avondmaalsformulier gemeente, dat in de loop van deze winter stukje bij beetje in uw midden behandeld is, waarvan de behandeling nu ook het einde nadert, stelt ons in grote lijnen voor twee vragen. Allereerst, die vraag, die een prangende vraag soms is voor mensen, een brandende vraag. Een vraag waar ze maar zo moeilijk een antwoord op kunnen vinden. Voor wie is het avondmaal nou? Daar begint het formulier mee. Heel nadrukkelijk in het stuk van de zelfbeproeving. Dat immers eindigt met: allen dan die al zo gezind zijn, die zal God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Er is ook een tweede vraag die aan de orde komt en die ook ruim aandacht krijgt in dit formulier. En dat is de vraag: wat heb je nou eigenlijk aan het avondmaal? En die vraag die wordt heel in het bijzonder beantwoord in het laatste deel van het formulier, dat onder ons bekend is als het gedeelte dat gelezen wordt na de bediening van het heilig avondmaal. En dan wordt die vraag: wat heb je aan het avondmaal, beantwoord door iemand die aan het avondmaal geweest is. Je zou hem kunnen noemen een ervaringsdeskundige, zoals we dat in onze tijd wel eens een keer zeggen. Iemand die er ervaring van heeft wat het betekent als je door de Heere verwaardigd bent om aan zijn tafel een plaats te nemen. De Heere heeft zijn ziel gespijzigd. De Heere heeft zielenvoedsel gegeven. De Heere heeft verzadigd. De Heere heeft verkwikt, zodat hij er weer tegen kan. En die mens die zegt nu, terwijl hij van de avondmaalstafel terugkomt het leven weer in: loof de Heere, mijn ziel, u hoort dat hij zichzelf aanspreekt. En waarvoor moet zijn ziel, waarvoor moet hij zelf de Heere loven? Wel, het antwoord op die vraag geeft hij in die bekende woorden van een van de meest bekende psalmen van David. Psalm 103, die wonderlijke psalm, die in allerlei situaties gelezen wordt en gelezen kan worden. In dagen van vreugde, in dagen van verdriet. Tot vertroosting wanneer er pijn geleden wordt. En tot verwondering wanneer de Heere zijn gunst bewijzen schonk. Twee vragen dus vooral in dat formulier. Voor wie is het? En wat heb je eraan? En weet u wat nou het wonderlijke is? En dat mogen we samen vanavond ontdekken. En ik hoop dat de Heilige Geest daar deze onderwijzing ook voor wil gebruiken. Dat de twee antwoorden die op die verschillende vragen gegeven worden, uiteindelijk dezelfde grondtoon hebben. De grondtoon van de drie stukken die we altijd en overal weer tegenkomen wanneer het woord open gaat en wanneer de kerk van de reformatie belijdenis doet van zijn geloof. De grondtonen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Nu, dat willen we samen gaan beluisteren, gemeente. Wanneer we luisteren naar dat deel dat we dan noemen het gedeelte van de dankzegging in het formulier. In de lofzang van de avondmaalganger klinken de grondtonen van ten eerste ellende, ten tweede verlossing, ten derde dankbaarheid. In de lofzang van de avondmaalganger klinken de grondtonen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Bij het luisteren naar het avondmaalsformulier, en dat zal hier ongetwijfeld in de kerk ook het geval zijn geweest, is nogal eens een keer gezegd: kijk, hier heb je een stukje in het formulier, dat is van Olevianus zelf, de voornaamste opsteller van dit formulier, u weet wel, een van de opstellers ook van de Heidelbergse catechismus. Maar bij andere delen werd er gezegd, kijk, dit heeft Olevianus hier vandaan en dat heeft hij daar vandaan. En we ontdekten eigenlijk dat dat avondmaalsformulier een ecumenisch formulier genoemd kan worden. Waarin de kerken van de reformatie samenstemmen in het onderwijs ten aanzien van dat hele centrale gebeuren in het midden van de gemeente, de bediening van het sacrament van het avondmaal. Maar wanneer we vanavond gaan luisteren naar dat gedeelte dat we samen hebben gelezen, dan moeten we tegen elkaar zeggen, dit heeft toch een ander oorsprong. Het gedeelte dat we gelezen hebben is uiteindelijk niet van Olevianus, al heeft hij het wel een plaats gegeven. En het is ook niet door Olevianus overgenomen uit een ander geschrift of van een andere collega in die tijd. Het is Gods woord, gesproken door David de koning die machtig was in psalmen en die daarbij geleid werd, geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Natuurlijk, als u zegt, dat kun je toch ook zeggen, dominee, van de instellingswoorden waarmee het formulier uiteindelijk begint, dan hebt u helemaal gelijk, gemeente. Maar dat heeft een andere oorzaak, want dat ging erom dat we zien dat de Heere inderdaad in zijn woord de opdracht heeft gegeven om dat avondmaal te vieren. Maar hier is er een andere oorzaak te vinden voor het feit dat je hier een aantal woorden uit het woord hebt. Het is wat we al tegen elkaar eventjes zo in het voorbijgaan bijna zeiden. Het is zo dat we hier iemand aan het woord horen die van het avondmaal afkomt. En die mens die van dat avondmaal afkomt, ja, dat zal niet altijd het geval zijn. Soms viert een mens ook uit gehoorzaamheid en komt de zegen pas na die tijd. Maar er zijn toch ook van die momenten dat je van het avondmaal afkomt en dat je hart overloopt van verwondering. En als het hart van een kind van God overloopt van verwondering, ik hoop dat u daar kennis aan hebt, dan weet je eigenlijk niet goed met je eigen woorden te zeggen wat je voelt, wat je ervaart, wat je beleefd hebt. En wat doet Gods kind dan? Dan grijpt Gods kind maar al te vaak naar het woord zelf. En naar woorden in het woord die vertolken wat het hart zou willen zeggen, maar waarvoor het hart geen woorden vinden kan. En als je naar dat woord van de Heere grijpt om daarin de woorden te vinden die vertolken wat er in je hart leeft, gemeente, dan komt de mens toch vaak vanzelf bij het boek van de psalmen terecht, waar je Gods kinderen in het hart ziet. Wat dat betreft hebben we al een prachtig stukje geestelijk onderwijs in het feit dat hier vanuit het woord zelf gezegd wordt wat er in het hart van die gelovige avondmaalganger leeft. Het is niet het eerste mooie van het formulier. U hebt waarschijnlijk deze winter wel ontdekt, en dat hoop ik ook dat u dat ontdekt hebt, als u dat niet ontdekt had, wat een geweldige rijkdom, wat een geweldige schatten Heere ons uit de schatten van de reformatie in dit formulier gegeven heeft. Wat een zegen dat we dit onderwijs mogen ontvangen. Wat een heerlijke woorden. Maar nu we bijna aan het einde zijn gekomen, hebben we Gods eigen woord nodig. Daarom, dat zeg ik zomaar even tussen haakjes erbij, daarom is het zo nodig dat we psalmen leren. En dat onze kinderen ze leren. En daarom vind ik het vaak zo'n verdrietige zaak dat je tegenwoordig allerlei psalmberijmingen krijgt. Met als gevolg dat mensen er soms helemaal niks meer van kennen. En dat er geen bekende psalmen meer zijn. Juist die bekende psalmen die opgeslagen worden in het geheugen, gaan soms functioneren in de ouderdom. Als een mens niet meer lezen kan. Misschien ook niet zo goed meer denken en onthouden kan. Maar ach, ik heb het zo vaak meegemaakt en u kent er zelf ook de voorbeelden misschien wel van. Van oudere broeders en zusters. Met wie je eigenlijk geen gewoon gesprek meer kon voeren. Maar als je een psalm citeerde, dan gingen ze meedoen en vooral als je ze zong. En ik denk nog altijd met weemoed terug aan die oude zuster in Utrecht. Die eigenlijk niks meer wist. Die elke keer als ik bij haar kwam, weer vroeg wie bent u eigenlijk. Want dat wist ze dan niet meer. Maar als je met haar een psalm ging zingen, dan hoefde hij alleen maar bij wijze van spreken psalm 84 vers 2 aan te halen. Zelfs vindt de mus een huis. En dan nam ze het over en ze zong. En vers 3 kwam er achteraan. En vers 4 en vers 5 en vers 6. En dan zei ze mooi hè. Mooi hè. Het is zo'n geweldige zegen gemeente om die psalmen te kennen. Zodat ze een plaats kunnen krijgen in allerlei omstandigheden. Jij zegt iemand, dat is waar wat u zegt. En ik kan me ook nog indenken dat iemand daar van harte mee instemt nadat hij geproefd en gesmaakt heeft dat de Heere goed is. En dat het goed is nabij de Heere te zijn. Er zitten hier mensen in de kerk, denk ik, die dat herkennen. En er zitten anderen in de kerk die er naar luisteren en die ondertussen weer die jaloersheid krijgen. Dat jaloers zijn op dat volk dat daar deel aan mag hebben. Maar, en dan komen we toch weer midden in de werkelijkheid terecht. Het zou ook kunnen zijn dat er in de kerk mensen zijn vanavond die zeggen, dominee, is dat toch uiteindelijk, al is het bijna aan het einde van het formulier, niet te hoog gegrepen? Want er zijn ook bekommerden. Die toch niet kunnen blijven zitten als de nodiging zo aan hun hart wordt gelegd. Er zijn de kleinen in de genade. Er zijn de mensen die worstelen met hun zonde en met hun schuld. En als die dan aan het einde van het formulier lezen dat een avondmaalganger zegt, loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Schrikt dat toch niet een beetje af? Wordt hier de lat toch niet een beetje te hoog gelegd? Wacht nou eens even, gemeente. Wij moeten ons niet van de wijs laten brengen door dat hooggestemde loof de Heere mijn ziel, waarmee die avondmaalganger na de bediening instemt. We moeten eerst maar eens luisteren. En wat ontdekken we dan? Dat diezelfde mens die net gezegd heeft, loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die spreekt in het eerste deel van zijn dankzegging. Tonen die je doen denken aan het stuk van de ellende. Want zet u ze maar naast elkaar. Dat is immers de oproep die we hier vinden aan het slot van het formulier. En vergeet geen van zijn weldaden. Maar als je dan dat formulier leest en je legt daar psalm 103 naast zoals je die in de Bijbel tegenkomt. Dan zeg je, Olivianus heeft toch wel een beetje een selectie gemaakt. Want van die eerste helft van psalm 103 die hier geciteerd wordt, vinden we alleen maar de versen 1 tot en met 4. En dan vervolgens de versen 8 tot en met 13. En wat hoor je nou in die versen, gemeente? Daar hoor je een mens die naar zichzelf gekeken heeft. En die met zichzelf in gesprek is gegaan. Hij spreekt immers tot zijn ziel. Zoals je dat in de psalmen wel eens vaker tegenkomt. Tot zijn ziel, dat wil zeggen tot zichzelf. Want, en dan grijp ik even terug naar het begin van het formulier gemeente. Deze mens, die werd opgeroepen om zichzelf te beproeven en om dan te eten. Nou, dat heeft hij inderdaad ook gedaan. Wat in dat eerste punt van de zelfbeproeving aan de orde komt, gemeente, dat bij zichzelf bedenken van zijn zonde en vervloeking en zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen, dat erkennen dat zijn zonde hem een voorwerp maakt van Gods toorn, dat kom je daar allemaal weer in tegen, hoor maar. Olivianus die stemt met David in, terwijl hij in gesprek is met zijn ziel. Want waar spreekt hij over? Al mijn ongerechtigheden. Onze zonden. Onze overtredingen. Hij heeft het over God. Die twist met hem. Dat wil zeggen die een rechtszaak met hem aanspant. Die zo toren tegen de zonde, omdat hij de zonde niet ongestraft kan laten. Die bezoekt met de roede en met tegenslagen, met ziekten, met krankheden. Die zondaren verdoemt en naar het verderf stuurt. Merkt u wel, gemeente, dat deze hooggestemde lofzang begint als een lied uit de diepte. En dat eraan herinnerd wordt door deze mens die van het avondmaal afkomt en die het nog weer eens zegt. Als God met mij in het gericht gaat, dan kan ik voor hem niet bestaan. Deze avondmaalganger heeft zich gerealiseerd, ik kwam God onder de ogen, in zijn huis. Aan zijn tafel, in zijn tegenwoordigheid. Ik met hem, aan één tafel. Je mocht eten uit zijn hand, drinken uit de beker die hij mij aanreikt. Kan dat eigenlijk wel, past dat eigenlijk wel? Zal ik mij toch niet een oordeel eten en drinken, ja zelfs het oordeel. Juist als een zondaar beseft met wie hij te doen heeft, gemeente, wanneer hij tot God nadert, dan ziet hij deze ding. Al mijn zonden. Wat zijn er te veel? Al mijn ongerechtigheden. Het is een stroom. Al mijn overtredingen. Tegen elk gebod van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden. Mijn zonde maakt me voorwerp van uw toorn. Catechismus heeft het me immers geleerd als kind al. Tijdelijke en eeuwige straffen heb ik verdiend. Verstaan we deze dingen, gemeente? Althans, verstaan we ze enigszins. Want de Heilige Geest heeft ons ook op het punt van de ellendekennis meestal niet alles tegelijk, gemeente. Ook in dat opzicht zegt de catechismus het zo mooi, dat ik mijn zondige aard mijn leven lang, hoe langer hoe meer leer kennen. Zou het ook kunnen zijn, gemeente, dat er onder ons zijn, die op dit ogenblik volmondig met mij instemmen. Ja, het is goed, dominee, dat u dat zondige nog maar eens een keer goed onderstreept. Terwijl u er zelf geen idee van hebt hoe erg het is dat je zondaar bent. Terwijl je daar geen bevindelijke kennis van hebt. Ik vermoed dat er onder ons zijn gemeenten die niet aan het avondmaal gaan. Afgelopen zondag hebt u het nog weer gevierd als gemeente. Maar als u niet ging naar het avondmaal, waar gaat u dan wel naartoe? Heb u enig besef, gemeente, van die grote toren van God die wacht op iemand die onbekeerd is? Heb u enig besef wat het verderf is dat we tegemoet gaan als we niet weten wat het is om te schuilen achter het bloed van de Heere Jezus? Kennen we daar wat van, gemeente? Mijn ziel gans neergebogen zucht voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. Kent u dat? Weet u daarvan? Heb u daarover met God gesproken? Ook toen u de kerk uitging, terwijl u niet aan het avondmaal kwam. Het kan ook heel anders zijn, gemeente. Er zijn er misschien ook wel hier die het eigenlijk een natuurlijke zaak vinden dat ze aan het avondmaal gaan. Zij mogen erbij. En ook aan hen zou ik die vraag willen stellen: verstaat u deze dingen waarover de avondmaalganger in het slot van het formulier samen met David vanuit Psalm 103 zo onbevangen maar zo indringend spreekt? Het is immers niet vanzelfsprekend om te naderen tot God. De Bijbel die spreekt erover dat mensen bevende komen tot de Heere en tot zijn goedheid. Zitten er hier mensen die zomaar binnenstappen in het heiligdom van de Heere? Mensen die vinden dat ze zelf recht staan voor God? Mensen die ook vanavond kunnen zeggen, nadat ze de afgelopen week aan het avondmaal zijn geweest, dat de Heere van hen ontvangt waar hij recht op heeft? Mag ik u eens vragen? Misschien dat u die vraag niet verwacht vanavond, maar hebt u het wel eens met uzelf over uw persoonlijke zonde? Over uw zondige aard? Waarmee u voor het aangezicht van de Heere verschijnt, van de Heere, die ons ziet zoals we zijn, ons kent beter dan dat wij onszelf kennen. Beeft u wel eens voor Gods toorn? Huivert u wel eens, als je denkt aan dat gewis verderf, dat de zondaar wacht? Of is het anders? Zoals dat in het eerste punt van dezelfde beproeving ook gevraagd werd. En iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Voelt u de spanningsveld, gemeente? Herkent u het? Al mijn zonden. Alleen al dat de Heere van mij niet de lof ontvangt die hij zo eeuwig waard is. Terwijl je aan de andere kant zegt, en die zitten er toch hier, hoop ik ook, die deze dingen verstaan en die tegelijkertijd zeggen, ja, maar waar moet ik nou anders naartoe? Ik kan mezelf niet verlossen. Ik kan niks betalen. Andere toevlucht ken ik geen. Kijk, als je deze dingen gaat verstaan, gemeente, dan wordt je langer hoe begeeriger naar de vergeving van je zonde door het bloed van Gods Zoon. Ja, en toen stond daar afgelopen zondag het avondmaal. En toen klonk daar de nodiging. En toen kwam daar zo'n zondaar. Met schroom. En hij stak een bevende hand uit naar het genadebrood. En naar de drinkbeker. En toen hoorde hij. Of zij. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo zeker als dit brood voor je ogen gebroken. Het is een beker je gegeven wordt en je die met je mond eet en drinkt. Zo zeker. Brood des levens. De beker der verlossing voor een dorstige ziel. Bruiloftskleed voor een vuile zondaar. Merkt u inmiddels wel, gemeente, hoe dat lied van de verlossing dat klinkt aan het slot van het avondmaalsformulier opklinkt uit de diepte van de ellende? Nou, dat laat het avondmaal nou zien, gemeente. En dat wordt bevestigd aan de tafel en dat wordt verzegeld in de tekenen van brood en wijn. Want dan komt daar die zondaar en weer zie ik de woorden van Psalm 103. Met al zijn ongerechtigheid. En wat ziet hij aan de tafel? De Heere heeft al onze ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Daar komt hij. Met al zijn overtredingen. En wat ziet hij daar aan de tafel? Ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Hij werd erdoor verbrijzeld en dat behaagde zijn vader. Daar komt die zondaar met al zijn zonden. En wat zegt het avondmaal? Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij werpt ze achter Gods rug, zover als het west verwijderd is van het oosten. Zover worden ze weggedaan, voor eeuwig. Hij komt daar, met zijn krankheden. En aan het avondmaal hoort hij van de Heer Jezus Christus, die al die krankheden op zich genomen heeft. En nu is de prikkel van de zonde eruit en nu is er genezing van die striemen onder zijn vleugelen. Hij komt daar met het verderf waarvan hij gered moet worden eer hij sterft. En aan het avondmaal hoort hij hoe er één is die voor hem bidt, verlos hem, dat hij niet in het verderf neerdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Hij komt daar met die toorn van God over de zonde, die zo groot is en waaronder hij eeuwig zou moeten verzinken. En aan het avondmaal toont de Heere in de tekenen van brood en wijn zijn lieve zoon, aan wie hij die zonde met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. En Jezus heeft die toorn gedragen, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven. En zo heeft hij de gehoorzaamheid en de gerechtigheid die Gods wet eiste, voor zondaren vervuld. Machtig evangelie, gemeente. Want dan kom je aan het avondmaal als iemand die belijdt: ik heb Gods toorn verdiend. En aan de tafel krijg je te zien: God heeft ze bezocht aan hem. En wie nu gelooft in de Zoon van God, die mag horen: ik heb gezworen dat ik nooit meer op u toorn, nog u schelden zal. Want bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, spreekt de Heere uw ontfermer. En wat beleidt die avondmaalganger die eerst zag wie hij zelf is? Hij ziet nu ook wie de Heere is. En de woorden buiten met Psalm 103 over elkaar, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hoe dieper het een, hoe hoger het ander stijgt. Zo'n God wil in Christus zo'n mensenkind ontmoeten, barmhartig in zichzelf. Een God die redenen neemt uit zichzelf om zich te ontfermen. Een genadige God die in zijn vrije goedheid en met onverdiende gunst komt. En terwijl ik in mezelf niks kan vinden, hoor ik dat ik zelf ook niks hoef mee te nemen. Want hij schenkt uit goedheid zonder pijl. John Newton heeft er toch van gezongen. In dat bekende lied Amazing Grace. Verwonderingwekkende genade voor de grootste van de zondaren. De toorn verdient. Het verderf dat ligt voor me op de loer. Maar hij schenkt het leven om hem die de dood inging en die het verderf onderging. En daarbij, wat is de Heere langmoedig? Ach, misschien zit er hier ook wel iemand in de kerk die zondag voor het eerst kwam, na zoveel jaren, zoveel nodigingen. Dan zit er vanavond ook wel dat woord langmoedig leren verstaan. Dat de Heere zoveel geduld had om op je te wachten. Terwijl de Heere veel eerder al met je had kunnen afrekenen. En goedertier, dat prachtige woord, dat we maar nooit moeten kwijtraken, gemeente. En dat spreekt van de trouw van de Heere aan wat hij beloofd heeft. Dat hij gedenkt aan zijn verbond. Dat gaat veel hoger, gemeente, dan dat onze zonde diep gaat. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Niet te meten. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Van die verlossing voor zulke mensen spreekt ons het avondmaalsformulier. Kijk, en dat krijgt nou zijn climax, gemeente, in dat laatste, in dat 13e vers. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. En als je dat woord op je laat inwerken, gemeente, dan zie je eigenlijk in één pennenstreek een tekening van de verloren zoon, die nog zoveel mooier is dan dat Rembrandt hem ooit heeft kunnen maken. Dan zie je die persoon van de vader. Die zich ontfermt. Ziet u het voor u? Die vader. Die op de uitkijk staat. Nadat die zoon vertrokken is van huis. En die op de uitkijk is blijven staan. Tot op de dag dat hij in de verte die jongen ziet komen. Uit de wereld. Die vader. Die met ontferming bewogen is over die arme bedelaar die daar komt. Met zijn gescheurde kleren. Met de stank van de wereld en van de zwijnen aan zich. Die vader die toesnelt. Hem om de hals valt. En hem bij de arm pakt. En hem meeneemt naar binnen. En die dan de maaltijd in het vaderhuis laat aanreiken. En die zoon nodigt aan de tafel en begint vrolijk te zijn samen met de aanzittende gasten. Waarom? Deze mijn zoon, verloren maar gevonden, dood maar levend geworden. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen. Daar hebt u nou het avondmaal, gemeente. Helemaal zo'n zondaar die alleen maar met een verloren zoon kan zeggen, ik ben het niet waard. En zo'n vader die zegt, mijn zoon, hij was verloren, maar is gevonden. Kijk, zo mocht die avondmaalganger die in het formulier die woorden van Psalm 103 tot de zijne maakt, toetreden en de Heere ontmoeten. Daar was hij toe genodigd en dat mocht hij geloven. Gemeente, u was toch afgelopen zondag niet als die verloren, als die oudste zoon, die buiten bleef staan en die weigerde binnen te komen. U was toch niet als die fariseer die geen genade nodig had omdat hij genoeg had aan zijn eigen gerechtigheid. U was toch niet aan die mens die het niet kon hebben dat die ander aan de tafel ging, terwijl u zelf moest afblijven. Wie als een arme zondaar komt tot de tafel, gemeente, die mag het zien. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Hij steekt zijn hand uit met brood en wijn. En hij biedt aan zulke mensen zijn vriendschap. Dat is een van de rijkste psalmen die je kunt zingen, gemeente. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Heb je de zondag wat van gezien? Van die uitgestoken handen van de Vader. En van zijn Zoon, de hemelse gastheer. Heb je er iets van gezien? In de handen van zijn Zoon, de tekenen waren te zien van het kruis. Die spraken van wat het hem heeft gekost om voor u te voldoen. Die spraken van de grond waarop u naderen mag. Zijn bloed, zijn offer, zijn dood. Gemeente, zo komt God aan zijn eer, aan zijn hoogste eer. Want wanneer we zo de genade van de Heere hebben mogen proeven, en wanneer we zo de goedheid van de Heere mogen tasten, gemeente, dan kan het toch niet anders. Of dan gaat de verwondering leven. Zo'n God voor zulke zondaren. Oh kijk, en dan blijft het waar hoor, wat ook in het psalmboek staat. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De schepping zingt de lof van de schepper. De engelen prijzen hun hemelkoning. Maar de hoogste eer ontvangt de Heere uit het hart en de mond van de mens, die als zondaar genade ontving op grond van het bloed van het lam. Straks, als de tijd van de voorlopigheid voorbij is, dan zal Gods verloste kerk tot in eeuwigheid volmaakt mogen zingen. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, taal en volk en natie. Dat klinkt ook hier. Waar een zondaar verwaardigd wordt om aan te zitten aan de tafel van de Heere. Grotere weldaad is er immers toch niet te bedenken in deze wereldgemeente, dan dat je als een verloren zoon mag aanzitten aan de tafel van het Vaderhuis, wanneer je als een arme zondaar mag eten van de tafel van de zaligmaker. Daar wordt het wonder zo groot, van de Vader die zijn Zoon gaf. Van de Zoon die zichzelf gaf, die machtige woorden liet optekenen in ons formulier. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, wat gaat dat hoog. Wat reikt dat ver, zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zover als het west verwijderd is van het oosten. Oh, er zijn allerlei weldaden van de Heere, waarvoor je de Heere mag prijzen. Stoffelijke zegeningen. En ik hoop dat u ze vandaag ook ontvangen hebt. Maar dit is de grootste weldaad die de Heere geeft. Gemeente, begrijpt u nou dat de Heere er niet mee gediend en niet mee geëerd wordt wanneer maar een enkeling aan die tafel komt zitten? Begrijpt u nou wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei dat zijn Vader er naar uitzag dat het huis werd vervuld met aanzittende gasten? In zijn gelijkenissen heeft hij het er immers over. dat als de eerstgenodigden weigeren te komen, dan moeten ze van de straten gehaald worden en de bedelaars, de kreupelen, de prinden. En wie niet lopen kan, die moeten ze maar dragen. En als er dan nog plaats is, dan moeten ze naar buiten in de heggen en in de steggen, waar de mensen zitten die zich schuilhouden voor de rechter, omdat ze wat op hun kerfstok hebben. Maar niet eerder rust de Vader dan dat het huis vol wordt. Vol. Snapt u dat daarom de deuren zo wijd openstaan? Snapt u dat daarom de nodiging zo klemmend en dringend en liefelijk uitgaat? Kom, want alle dingen zijn gereed. U hoeft niks mee te brengen. U hoeft niks klaar te maken. Alles is gereed. Het gaat om zijn eer. En de gasten die aanzitten, die komen er hoe langer hoe meer achter. Dat de Heere recht heeft op die eer. En dat de Heere die eer zo waardig is. Want als het goed is, dan hebben ze in de breking van het brood en in het uitgieten van de wijn iets gezien van de ontferming van die Vader. Ze hebben iets gezien van de Zoon in zijn zelfopofferende liefde. Ze hebben het onderwijs van de Heilige Geest ontvangen in de tekenen van brood en wijn. Ze hebben geproefd de goedheid van de Heere voor slechte mensen. En ze belijden het. Die Heere is ons loflied waard. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Doch gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Wanneer we op die manier geluisterd hebben, gemeente, naar de boodschap die wordt verwoord in die verzen van Psalm 103, luisteren we nog even verder. Naar de klanken die het avondmaalsformulier, nadat hij ze uit het Oude Testament genomen heeft, ook uit het Nieuwe Testament erbij voegt. De lofzang van Psalm 103 spitst zich als het ware toe in Romeinen 5, waar je de God van Psalm 103 ziet, zoals hij zich heeft geopenbaard in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Ik ga niet al die versen uitgebreid beantwoorden. Bespreek. Maar een paar dingen, daar wil ik graag toch nog even een streep onder zetten, omdat ze zo van belang kunnen zijn. Allereerst, dat we daar lezen, God bevestigt daarmee zijn liefde jegens ons. Als je daar nou eens even over nadenkt, gemeente, dan kom je ineens ook weer terug in de realiteit van het leven en dan zeg je, dat zou toch eigenlijk niet nodig moeten zijn. Waarom moet God zijn liefde bevestigen? Nou, er is maar één verklaring voor gemeente, dat wij zo klein gelovig vaak zijn. En dat wij zo hardleers vaak zijn. En dat wij altijd maar weer komen aandragen met ons ja maar. En die liefde van God in Christus is toch zo groot. Isaac Watts, die dichter van de Engelse Puriteinen, die heeft ervan gezongen in dat lied dat ook in deze tijd van het kerkelijke jaar nog alles geciteerd wordt. When I survey the wondrous cross, als ik het wondere kruis aanschouw, waar Christus stierf, die het al volbracht. En wat zegt dan in dat gedicht, dat later op muziek gezet is, die liefde. Ze is amazing, zegt Watts. Ze is divine. Dat wil zeggen, die liefde is verbazingwekkend. Het is goddelijke liefde. God bevestigt zijn liefde in Christus. Hij zegt, ziet, welk een liefde ons de Vader bewezen heeft. Kijk, buiten de Heer Jezus merk je en zie je dat nooit. En die Christus is gestorven. Zo staat het in Romeinen 5. Als dat niet het geval was, gemeente, dan zouden we niet zalig kunnen worden. We worden niet zalig met alleen maar een zaligmaker die geboren is. Al is dat een armoedige geboorte in Bethlehems stal, terwijl hij de zoon van de levende God is. En we worden niet zalig, gemeente, alleen door de wonderen en de tekenen die de Heere Jezus verricht heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde. Ziet, welke liefde dat Christus gestorven is. Zonder dat kunnen we niet zalig worden. Die avondmaalganger die we hier horen in het stuk van de dankzegging, die heeft het ervaren dat het avondmaal hem meenam naar Golgotha. En dat het avondmaal hem daar zette aan de voet van het kruis. En dat hij daar zag wat het betekent, de breking van het brood. Het uitgieten van de wijn, het verbreken van het lichaam van Christus. De bloedstorting op het kruis van Golgotha. En voor wie? Voor zondaren. Hij verzoent zondaren, vijanden met zich. En die liefde is het die bevestigd wordt aan het avondmaal. Die bevestigd wordt in de tekenen van brood en wijn. Mag ik eens vragen, avondmaalganger, toen u zondag dat stukje brood van de schaal pakte. Heb u toen niet meteen in uw mond gestoken en heb u er eerst eens even naar gekeken. En tegen uzelf gezegd. Zo zeker, als dit brood voor mijn ogen verbroken is, zo zeker is het dat Christus zichzelf voor mij heeft gegeven in de dood. En toen de dienaar van het woord de kan met wijn leeggoot in de beker en die woorden sprak en u zag die rode stroom van de wijn uit de beker, uit de kan in de beker gaan. Heb u toen bij uzelf gezegd. Zo zeker is het. Dat het bloed van de Heere Jezus voor mij vergoten is. Gemeente, je krijgt het nooit klein. Je blijft er wel klein onder. Ja, dat wel. Dat dat nodig was tot betaling van mijn schuld. Dat dat nodig was tot verzoening van mijn zonde. Maar dan moet ik nog één stapje verder gaan, gemeente, want dan is het wel de vraag, en hoe is het nou na het avondmaal? Hoe is het nou in de woestijn van het leven, als je vanuit die oase van de avondmaal zondag terugkeert, in die woestijn die echt toch het gebied van de Satan is, waar hij zich op zijn gemak voelt en waar hij graag komt met zijn verzoekingen? Hoe is dat met de duivel? Die wereld die met zijn zuigkracht weer naar je toe komt, die je zo in beslag neemt. Soms zelfs de kerkelijke wereld. Hoe is dat met je eigen vlees dat door het kwade zo licht verrast wordt? De avondmaalganger zegt het Romeinen 5 na. Er is veel meer. Je zegt, meer? Meer dan dat machtige evangelie dat Christus zaligmaker is, dat hij zijn bloed heeft gestort voor mijn zonde, dat hij zichzelf heeft gegeven om mij te verlossen van de dood. Meer? Ja, Christus is geen halve zaligmaker. Wie met God verzoend is door de dood van zijn zoon, zegt Romeinen 5, die zal nog veel meer behouden worden door zijn leven. In Romeinen 8 kom je daar ook iets van tegen, gemeente. Christus is het die gestorven is. Dat is al heel wat, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is. Maar van wie dit het meeste is, dat hij ook voor ons bidt. Daar leeft hij voor. Dat hoort bij dat meerdere gemeente dat na het avondmaal volgt. Dat er een voorspraak in de hemel is. Die pleit voor mij wanneer ik vanuit de oase weer de woestijn en de zee in moet. Maar er is nog meer. De Heere Jezus heeft immers al gezegd, voordat hij heen gaat, het is u nut dat ik heen ga. Want hij zendt zijn Heilige Geest, die troost en die leidt en die voor ons en in ons bidt. Hij reikt ons de geestelijke wapenrusting aan, die ons helpt om staande te blijven in het strijdperk. Veel meer. Ook als ik door de woestijn moet en verzocht word. Ook als ik door de zee moet. Op dat pad waar zijn voetstappen niet worden gekend, maar waar hij zijn kudde leidt. Door de hand van Mozes en de Aaron. Veel meer. De zegen van het avondmaal houdt niet op bij het avondmaal zelf. Er is nog veel meer. McShane die heeft ervan gezongen. In dat bekende lied weet u wel, dat lied. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegepraal af. En je ziet zo'n avondmaalganger, die nadat hij aan de tafel is geweest, het moment tegemoet gaat dat hij sterven moet. En de duivel die probeert het nog. Ik verwin de duivel en ik verwin het graf. En als ik door die woestijn moet en door die zee moet en het leven zo zwaar wordt, dan zingt McShane verder. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Nog meer. Behouden van de toorn. Straks moet ik een toornende God ontmoeten. Maar ik ontmoet geen toornende God, gemeente. Maar ik ontmoet een ontfermende vader. En ik ontmoet geen straffende rechter. Maar ik moet een die in de nood mijn redder is geweest. Die eeuwige toorn van God die is voor eeuwig weg. Dat is de zekerheid van het geloof, gemeente, dat aan het avondmaal bevestigd is. God maakt zijn werk af. Ik ben van hem. En de vijanden zijn verloren en worden behouden. De geest versterkt het geloof en doet belijden. Ik ben van hem. En ik ben verzekerd dat niets mij ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Lieve gemeente, bij het zien van die liefde, die zo groot is, zo goddelijk, blijft toch alleen de lofzang maar over. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen.